Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen op Psalm 119 en daarvan de versen 3, 4 en 9. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119 en daarvan de versen 3, 4 en 9.
Thank you.
Wij beantwoorden onze geloofsbelijdenis door uit Psalm 141 het tweede vers te zingen. En als u dat vers al heeft opgezocht, dan ziet u dat het over offers gaat die in de avond branden. Maar als we dat dan zingen, denken we maar ook zo, wat in de avond geldt, dat geldt natuurlijk ook voor de morgen. Laat ons gebed een reukwerk voor God zijn. En daar zal het ook in de dienst over gaan, dat de Geest onze gebeden te hulp komt. Psalm 141 zingen wij uit de berijming van Weerklank. Horen voor onze geloofsbelijdenis ontlenen wij deze morgen aan zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus, waarin ons gevraagd wordt en waarin wij mogen antwoorden. En dat doen we gehoorzaam aan de schriften en verbonden met de kerk der eeuwen en van alle plaatsen. En daar mag u stil met mij mee antwoorden. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Nou, dat geloven wij ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat hij ook aan mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig zal maken. Mij zal troosten en eeuwig bij mij zal blijven. Amen. Wij met elkaar gaan bidden. Heren, ook in deze morgen komen onze gebeden tot u. U roept ons hier bij elkaar in deze dienst, in de werkplaats van uw Heilige Geest. En wij bidden u, o God, o Heilige Geest, dat u door het zwaard van het woord vanmorgen rake klappen zult uitdelen. Gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, en rijdt zegenrijk op het woord van uw waarheid. Oude liederen over de Heilige Geest. Vanuit een diep besef dat u de Heilige bent, de Geest van God, van wie wij het alles mogen verwachten, ook in deze dienst. Op deze tweede feestdag, deze blijde feestelijke dagen die ons herinneren aan de gebeurtenissen in Jeruzalem, lang geleden, maar van uw geest mogen wij geloven en belijden. Hij is uitgestort, hij werkt in deze wereld, u heeft hem niet teruggeroepen, maar hij is doorgegaan, hij heeft ook ons bereikt en daarom is hier een kerk. En zijn wij vergaderd rondom uw woord. En mogen wij hoge verwachtingen hebben van u. Wat u zeggen gaat. Heren, we vragen u dat we deze dienst uit uw hand mogen ontvangen. Als een gave voor onszelf. Waarin u ons leidt en voedt in het geloof. Waarin u aandringt op de gave van het geloof. Die wij in gehoorzaamheid mogen ontvangen. Maar laat het ook een dienst zijn, Heere God, waarin u de eer krijgt. Wat nog veel belangrijker is dan wat wij ervan beleven. Heer, laat dit een eredienst zijn. Een dienst als een offer voor u. Heer, bewaar ons daarbij voor afdwalen. Voor eigen gerichte bedoelingen. Geef dat we ons helemaal mogen verliezen in u. Want daarin zullen we ook de grootste zegen mogen wegdragen. Heere, we bidden u, verlicht ons verstand. Raak ons hart en gevoel aan. En laat uw woord maar binnendringen. En doen wat u behaagt. Heere, geef dat wij niet alleen maar vanmorgen in de kerk zullen zijn of thuis meeluisteren. Maar dat deze hele dag, ook in de vrijheid en de ontspanning die we mogen beleven, in het licht van uw geest mag staan. Dat ook ons alledaagse leven door uw geest geleid wordt en op u gericht is. Heere, help ons in deze dienst, waarin wij ook mogen stilstaan bij de vrucht van uw geest die werkt in de harten van de gelovigen. Geef dat wij daar veel in ontvangen. Help ons als organist om het allemaal te vertolken op het orgel, door de muziek. Laat ons hart meekomen in de psalmen die we zingen. Zegen de broeders van de kerkenraad, de organist en verder iedereen die een taak heeft in deze dienst. Help ook mij. Heere, dat bidden we van u uit louter genade in Jezus' naam. Amen. Wij lezen met elkaar uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Rome. Uit dit indrukwekkende deel van de Bijbel lezen wij hoofdstuk 8, Romeinen 8, vanaf vers 18 tot en met 30. En onze tekst wordt gevormd door vers 26 en 27. Kunt u daar in het lezen ook rekening mee houden. Romeinen 8, van vers 18 tot en met 30. En daar luidt het heilig en gezaghebbend woord van God voor u, jou en mij als volgt. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop, nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover onze schriftlezing. Dit is het woord van God. En u, jij, je bent zalig als je dit woord hoort, bewaart en daaruit werkelijk leeft. We gaan met elkaar zingen, ter voorbereiding op de verkondiging van het woord. Een psalm die we denk ik niet elke zondag aanheffen, maar die wel heel treffend en diep van inhoud is, zoals alle andere psalmen ook natuurlijk, maar in dit verband ook van de geest die onze gebeden te hulp komt, wil het al spreken als wij met elkaar psalm 5 vers 1 zingen. Neem o Heere mijn bange klacht ter oren, zie als het aan woorden mij ontbreekt. En wie heeft dat nou niet, als je gaat bidden dat je denkt, maar hoe kan ik nou eigenlijk al die gedachten en al die gevoelens in mijn hart nou vertolken als het mij aan woorden ontbreekt? Soms zijn er ook helemaal geen woorden te vinden voor wat je beleeft van binnen. Dan blijft een zucht over. En zo zingen we ook vers 2. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden, opmerkend ga. En waarom wil God onze gebeden verhoren? Dat zullen we ook in de verkondiging horen, dat de geest naar de wil van God toebidt. Leid mij in uw gerechtigheden om mijn verspiederen wil en richt mijn uw wegen voor mijn aangezicht. Dan zal ik veilig voorwaarts treden met vaste schreden. Zo zingen wij dan met het 8e vers. We zingen dus psalm 5 vers 1, 2 en 8. In antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 116 en daarvan de versen 1, 3 en 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen en neigt zijn oor. Nou, zo mogen we ook de prediking beantwoorden waarin het gaat over de Heilige Geest die onze gebeden te hulp komt. Gemeente des Heer, het woord van God, onze tekst voor deze morgen komt dus uit Romeinen 8. En daarvan de versen 26 en 27. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Gebedshulp, dat is het thema voor deze morgen. En we letten op een aantal dingen die deze tekst ons aanreikt. Ik probeer er vier dingen uit te halen. Allereerst op het feit dat de Heilige Geest onze gebeden te hulp komt. Te hulp komen. Waarom? Nou, omdat wij nou eenmaal niet weten wat wij bidden zullen, zegt Paulus hier zo. Dat is het tweede. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Maar de Geest zelf pleit voor ons, dat is het derde. En uiteindelijk komen we uit bij God die het allemaal wel weet. Ik begin maar met een hele persoonlijke vraag voor u en voor jou. Hoe is het met uw gebedsleven gesteld? Het zou zomaar een vraag kunnen zijn tijdens het huisbezoek. Ik denk ook een hele goede vraag om daar eens met elkaar over door te spreken. Van hoe gaat dat? En misschien is de vraag nog wel belangrijker. Van wat zou de Heere van je gebedsleven vinden? Een vraag die ons dwingt om te denken via God. Wat denkt God over jou en mijn gebeden? Wat brengen we allemaal onder zijn aandacht? Als ik heel dicht bij mezelf blijf en ook bij wat ik hoor, dan kunnen het zomaar eindeloze wensenlijstjes zijn. Heere, wilt u dit? Heere, wilt u dat? Alsof de Heere God nog bewogen zou moeten worden om iets te willen. Hij wil wel, maar misschien wil ik wel niet. En gaat het vooral ook om mezelf? Vraag ik allemaal dingen die goed zijn voor mezelf, waarvan ik denk van nou, dat heb ik nodig. Maar zou God dat ook nodig vinden voor mij? Iedere keer hetzelfde liedje. Die herhaling als je s'avonds gaat bidden of s'morgens de dag begint. Je zit zomaar in die patronen waar je eigenlijk niet zo makkelijk uitkomt. Het blijft maar doorgaan op die oude voet. Dat maakt gemeente dat we ons uiterst dankbaar mogen weten voor de woorden die Paulus vanmorgen aan ons toevertrouwt. Paulus schrijft over de hulp van de Heilige Geest bij het bidden. Het gebedsleven van de heiligen. Dat moeten we met elkaar wel even vaststellen vanmorgen ook. Paulus gaat daar wel van uit. Hij schrijft hier aan gelovigen. Aan mensen die de roep van God hebben beantwoord. Het is wel belangrijk altijd als er een brief gestuurd wordt, zo in het Nieuwe Testament, dat je even jezelf ook vergelijkt met het adres. Is dat ook mijn adres? Zou Paulus mij als een gelovige beschouwen, iemand die zich liet roepen door God en gehoorzaamd aan de liefde van de Heer Jezus? Dan valt het adres samen. Want anders krijg je natuurlijk een bepaalde vorm van kortsluiting. Als je die roep van de Heer Jezus niet hebt beantwoord, dan moet er wat anders gebeuren. Dan kan er überhaupt geen sprake zijn van gebedsleven. Dan is het contact niet hersteld. Dus dat is even belangrijk gemeente om zo voordat wij verder gaan, dat voor jezelf ook te overwegen. Hoe staat het tegenover God met uw ziel? Kent u de Heer? Heeft u zijn roep beantwoord? Dan is er contact. Gelovigen bidden. Ze kunnen niet zonder hun hemelse vader. Dat is zelfs het voornaamste stuk van de dankbaarheid, zegt de catechismus. Hoe kan je anders de relatie onderhouden? Wat zijn we dankbaar voor de Heilige Geest gemeente? En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Paulus die steekt de hand diep in eigen boezem, hè. Hij zegt, de Geest komt onze zwakheden te hulp. Of moet het misschien wat nauwkeuriger uitdrukken. Zijn wij nou eenmaal niet zelf de zwakke schakel? De geest komt onze zwakheden, dat kan nog iets van ons zijn, maar zijn wij niet zelf de zwakkelingen? Worden wij niet gekenmerkt door zwakte? En als we al bidden, dan komt dat ook daarin tot uiting. We bidden en we weten dat we dat moeten doen. Het hoort erbij. Maar juist daarin, in de relatie met God, oog in oog met de Allerhoogste Majesteit, kun je wel eens afvragen, komt het nou echt tot een ontmoeting met God of niet? Nou, wanneer de Geest ons in onze zwakte te hulp komt, dan komt het tot een ontmoeting. En dan plaatst Paulus het ook in een groter verband dan alleen maar bidden. Hij schrijft hiervoor namelijk, en even zo. En daarmee verbindt hij deze belofte, gemeente, aan iets wat de Heilige Geest ook al doet in het hart van de gelovigen. In vers 23 tot en met 25 schrijft hij over de mensen die de eerste gaven, de eerstelingen van de Heilige Geest hebben ontvangen. En daarom verlangen naar de volkomenheid, de aanneming tot kinderen van God. Heere, wanneer komt toch die dag dat ik voor u zal verschijnen en niet meer zal zondigen? Het moment dat de schepping niet langer meer zucht onder ons. En dat wij met lichaam en ziel God nog zullen loven. Nou, de Heilige Geest, schrijft Paulus, die houdt die hoop levend. Hij helpt ons om te blijven verlangen en niet in de wereld van nu en hier vastgezogen te raken. Zodat we de hoop door de omstandigheden in en om ons heen zullen verliezen. Nou, op die manier helpt de Heilige Geest ons ook om te bidden. In onze zwakheden. Zwakheden kan een beetje algemeen klinken, hè? Daarom is het goed, jongens en meisjes, jonge vrienden en ouderen, om daar ook even naar te kijken. Wat zou jij nou als die ouderling op huisbezoek komt antwoorden als hij ernaar vraagt? Als hij vraagt naar uw gebedsleven, waar worstelt u mee? Wat vindt u lastig? Als het woord in de Bijbel valt, zwakheden, dan wordt het vaak vertaald met ziekte. Nou, daar is het natuurlijk niet in te zoeken in die hoek, maar ook in de vorm van onmacht. Je kan zeggen, als het ons gebedsleven laat verzwakken, waardoor we struikelen en vallen, waardoor je je niet concentreert op God met wie je spreekt. Er is zoveel ruis in je hoofd en om je heen zoveel stoorzenders. Je had nog zo voorgenomen om je telefoon uit te zetten, maar je was het vergeten. En je hoorde de ringtoon of je voelde het trillen van de telefoon en je grijpt er al naar terwijl je aan het bidden bent, aan het praten bent, aan het communiceren bent met God. Eigenlijk hoor je jezelf alleen maar spreken. Of je bent klaar met bidden, maar vergeet om op antwoord te wachten. Wat had je ook alweer gevraagd? Terwijl je wel amen zegt. Mijn gebed is veel zekerder verhoord door God dan dat ik dat in mijn eigen hart voel, ervaar. Zo zijn er nog wel meer gemeenten van die killers in ons gebedsleven. Te moe. Dan lig je eindelijk, denk je, oh ja, ik moet nog bidden. Te druk in je hoofd. Er speelt zoveel in je hart, in je leven, dat je het allemaal niet bij elkaar krijgt. Het wordt maar niet rustig. Het komt er niet van. Nou, hoe je het ook invult vanmorgen, en dat kan heel persoonlijk zijn, voor de ene zal het dit zijn, voor de andere zal het dat zijn, en voor een derde heb ik het misschien helemaal niet genoemd. Maar hoe je het ook invult, gemeente, dat is het mooie van zoiets als deze algemene term zwakheden. De belofte staat vast. En evenzo komt de Heilige Geest ons in onze zwakheden te hulp. Wij weten niet wat we bidden zullen, daar kom ik zo nog op terug. Paulus maakt dat nog concreet, maar eerst dit. De Geest komt ons mede te hulp. Letterlijk staat hier, hij komt bij ons om ons hierin bij te staan. Kijk, voorbeeldje erbij, andere tekst. Martha die klaagt dat Maria haar niet helpt. En dan gebruikt ze dezelfde woorden. Ze staat er alleen voor. Niemand is het die haar helpt. Nou, zo kan je in het gebed ook voelen. Niemand die je helpt. Maar dat is niet waar. De Heilige Geest komt je bijstaan. Hij helpt je om dat te uiten. Waarvan wij niet weten, hoe moet je het nou onder woorden brengen? Wat moet je eigenlijk zeggen om het onuitsprekelijke toch te communiceren met God? God heeft dit met Pinksteren gemeente zo heerlijk vervuld. Denk aan de profetie van Zacharia, maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten. De geest van de genade en van de gebeden. Dat is een belofte gemeente waar je ook om mag vragen. Een belofte waarvan de Heer Jezus zegt, daar zet ik een hele dikke streep onder. Als een voorbeeld van dit gebed verhoort de Heere gegarandeerd. Als je bidt, dan zal ik je dit geven. Nog veel meer dan die vader die zijn kind op aarde goede dingen geeft, geef ik je de geest als jij erom vraagt. Nou, deze geest komt onze zwakheden te hulp. Ik vind het heel mooi dat Paulus hier het woordje ons laat vallen. Hij sluit zichzelf daarbij in. Ik weet niet hoe u dat vergaat. Maar soms kunnen we op een bepaalde manier wel eens naar andere mensen kijken. Vroeger dacht ik dat van mijn dominee. Of van de ouderling die op huisbezoek kwam. En die kunnen wel bidden. En het wordt ook wel zo aan je gevraagd, van u bent dominee, wilt u maar bidden? Die kan het wel. Nou, ook een dominee, ook een ouderling, ook een gelovige is geen beroepsbidder. En dat leren we hier van Paulus. Hij zegt onze zwakheden, hij zegt niet die van jullie, daar in Rome. Maar hij sluit zich daarbij in. Er is niemand die professioneel kan bidden. Maar we hebben allemaal de geest nodig. De geest die de Heer Jezus heeft uitgestort. Het is ook de geest van Christus. Christus die volmaakt wist te bidden. Die leefde in de omgang met zijn Vader. Die ook niet werd afgeleid door al die stoorzenders. En die zich ook niet leiden door eigen verlangens. Het is die geest die ons in onze zwakheden, ook in onze schuldige zwakheden, te hulp komt. Daar mogen wij het van verwachten. Toen ik zo even rondkeek en die vraag stelde, kent u uw zwakheden? Dacht ik wel enige herkenning in uw en jouw ogen te zien. Iedereen heeft zo zijn eigen strijd in het bidden. Paulus geeft een hele algemene invulling aan. En zegt, wat is nou het echte probleem? Nou, dat is het volgende stapje in de preek. Wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Ook goed om daarover door te denken. Wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Ja, we weten wel wat we willen. In het algemeen. We hebben best wel zo onze verlangens. Dit willen we graag krijgen. En dat. Als je ziek bent, waar bid je om? Heere, maak me beter. Jonge vrienden, jullie hebben misschien examen gedaan. 11 juni komen de uitslagen. Wat bid je? Heere, geef dat ik geslaagd mag zijn. We weten best wat we nodig hebben. Ook al ben je aangenomen tot kind van de Vader. En leert de Geest je Abba zeggen. De omgang met de Vader loopt niet vanzelf. Juist in onze gebeden, dat hele tere, in de verborgen omgang met de Vader, zien wij hoe ingrijpend diep en hoe verstrekkend de gevolgen van onze zonde gaan. Wij weten niet vanzelf wat Hij De Heere wil. Het contact was verbroken. En als je tot geloof komt, dan komt het hortend en stotend weer op gang. Wij kennen ten dele, zegt Paulus. En daarom zijn wij gemeente aangewezen op de hulp van de Geest. De Geest van Christus. De zaligmaker van zondaren. Hij komt ons te hulp in onze zwakheden. En die zwakheden die uiten zich daarin dat wij niet weten wat wij bidden zullen zoals het behoort. Misschien klinkt dat heel raar in uw oren. Maar ik zie daarin wat genade vermag. Genade is dat je gaat inzien. Dat je zwak bent. Dat je niets verdient. En dat je uiterst hulpbehoevend bent. Iedereen kent wel mensen die zichzelf heel wat voelen. Ook in hun gebeden. Ze klinken als een klok en ze bevatten werkelijk alles wat je in een gebed zou verwachten. U kent ze ook wel. Wanneer u bidt, zegt Jezus, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen, in de openbare plaatsen te bidden, om door de mensen gezien te worden. Nou, zegt Jezus, die hebben hun loon al weg. Gemeente, de Geest schiet niet die mensen te hulp die zichzelf graag horen praten. Maar hij schiet de mensen te hulp die in hun zwakheden maar wat zoeken naar wat moeten we eigenlijk zeggen. Wat is dat? Bidden zoals het behoort. Dat weten we toch juist wel. Ik haal net twee voorbeelden aan. Iedereen die ziek is, die bidt om genezing toch? En als je iets spannends te wachten staat, dan bid je om hulp. Wat zou je anders vragen? Zo kunnen we onze terechte en logische gebedsverzoeken hebben en die vragen ook stellen aan God. En aan wie kan je die vragen ook beter stellen natuurlijk. Daar hoort je mij helemaal niets verkeerds over zeggen. Maar het is niet alles. In het geval van ziekte, en het kan heel teer zijn als u echt ziek bent en u weet van het is er op of eronder. Maar denk even aan het voorbeeld van Lazarus. Zouden Martha en Maria en Lazarus ook niet hebben gebeden om genezing? En toen kwam de Heer Jezus te laat. En dan zegt de Heer Jezus hele gevleugelde woorden. Jezus zegt, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Waarom zeg ik dit, gemeente? Nou, zo kan je wel eens kijken naar je gebeden. Soms ligt onze stip wel heel kort aan de horizon, terwijl je in het grotere verband van Gods heerlijkheid veel en veel meer mag verwachten. Want de hemelse Vader kon je wel eens veel meer willen geven dan je ooit hebt gevraagd. Je moet een weg gaan in je leven die je niet uitzocht. Maar kijk eens terug wat je in die weg hebt gekregen van God. Had je niet gedacht, hè? Als de Heere God je gebeden toen had verhoord, dan had je dat nooit ontvangen. God heeft je klein gemaakt, afhankelijk, gevormd. Zo kreeg Paulus na 3 keer te bidden, Heer, neem deze doorn uit mijn leven weg. Eigenlijk staat dat voor, hij heeft er heel vaak om gebeden. En toen kreeg hij het antwoord. Toen kreeg hij de gebedsverhoring. U kent hem wel, hè? Ik neem die doorn niet weg, Paulus. Maar mijn genade is u genoeg. Dat is wat de Geest je leert. Waar de Heere gegarandeerd naartoe werkt. Een leven uit genade. Waarin zwakte Gods kracht is. Ook de zwakte dat wij niet weten wat wij bidden zullen zoals het behoort. Dat woord moeten, zoals het behoort, zoals het moet, is wel een belangrijk woordje. We zijn in het algemeen niet zo van moeten in de kerk, want dat klinkt heel wettig natuurlijk, maar het heeft hier een link met Gods wil en Gods wet. Dat is nou misschien ook juist het probleem. Die kennen wij niet meer, niet van binnenuit. Daar hebben we niet vanzelf oor, ogen en hart voor. Maar daarom heeft de Heer Jezus ons ook het volmaakte gebed gegeven. En daarin leren we hoe het behoort. En dat gebed, jongens en meisjes, dat kennen jullie als het goed is ook uit je hoofd. En hoe begint het? Onze Vader. Het begint met vertrouwen. Die in de hemelen zijt. We mogen hemelhoge verwachtingen van God hebben. En dan gaat het om Gods naam. Om Gods wil. Om Gods koninkrijk. Nou, die drie dingen komen pas mijn dagelijkse levensbehoeften. Geef mij elke dag, geef ons elke dag ons dagelijks brood. En mijn verhouding met God, vergeef mij mijn schulden. En dan eindigt dat volmaakte gebed weer met een lofprijzing, want van u. Nou gemeente, dat geeft de vorm aan van hoe bidden we. En hoe is het, hoe moet het eigenlijk? Volgens God. Dan gaat het om Gods naam, Gods koninkrijk, Gods wil. En dan eindigt het in Gods eer. Dat is het gebed waar God zijn vreugde in beleeft. En de Heilige Geest leert ons zo te bidden. Hij leert ons naar de wil van God toe te bidden. Want het gaat niet om mij. En niet om u. Maar het gaat om God. We gaan een stapje verder. Er wordt heel wat afgezucht. En dat bedoel ik niet door mensen die bij het minste of geringste vol zelfmedelijden zich beklagen. Zuchtend en steunend ga je door het leven. Dit zit tegen, dat gaat niet goed. En ja, dan is ook God nog een keer afwezig in je leven. Of hij hoort niet en hij doet niet wat je vraagt. Dat bedoel ik niet. Er wordt heel wat afgezucht. Jongens en meisjes, hebben jullie het gehoord in Romeinen 8? Hoeveel er gezucht wordt. De schepping is als in barensnood, zegt Paulus. En die zucht het uit. Als een vrouw die haar kind ter wereld brengt. Dat is het eerste zuchten in Romeinen 8. De diepe kreun die er door de schepping gaat. De schepping die wordt uitgebuit en kapot gemaakt. Kinderarbeid, slavenwerk, klimaatveranderingen, oorlogen. Mensen die geen plaats krijgen om te leven. God hoort dat gekerm. Weten wij vanuit Exodus 6. Hij hoort de stem van zijn kinderen. Er wordt heel wat afgezucht. Ook in de psalmen klinkt dat door. Ik ben moe van mijn zuchten, zegt David in Psalm 6. En in Psalm 31 is Davids leven er zelfs door verteerd. Nou, dan komen we weer bij Romeinen 8. De Heilige Geest neemt dit zuchten over. Het zuchten van een verwoeste schepping. Het zuchten van iemand die hartstochtelijk verlangt. Naar de aanneming tot kinderen. Heren, wanneer is het toch zo ver? Maar hier is het. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ik hoop dat ik bijbelvast genoeg ben gemeten, maar voor zover ik weet is het de enige keer dat wij lezen dat de Heilige Geest zucht. Soms wordt dat uitgelegd als een soort onverstaanbare tongentaal, maar dat kan je moeilijk zuchten noemen. Bovendien is tongentaal ook niet voor iedereen gegeven, dat de belofte hier heel breed is. Voor ons, zegt Paulus. Voor al die geroepen heiligen die in Rome, maar ook in Wilnis leven. De mensen die overal en te alle tijden door Gods geest aangenomen zijn tot kind. En geleid worden om Abba Vader te zeggen. De nadruk valt hier dan ook niet zozeer op zuchten, maar op de Heilige Geest. De Geest zelf echter. Dus de nadruk, die mag je eigenlijk niet missen. De Geest in eigen persoon. De Geest van de genade. De Geest van de gebeden. Die God heeft uitgestort in een grote hoeveelheid. En die hij wil geven als een goede vader aan al zijn kinderen die erom vragen. Dezelfde Geest die op Christus kwam en in de Heer Jezus was. Die hem als zoon liet omgaan met de Vader. Die hem liet bidden, Vader, niet mijn wil, maar de uwe. Diezelfde geest, die pleit ook voor ons. De geest zelf echter. Gemeente, die drie dubbele nadruk, die mag je niet missen. Waar wij niet weten wat wij bidden zullen, zoals het behoort, waar wij door onze zwakheden overmand worden, weet hij echter maar al te goed wat er gebeden moet worden. Hij wel. Hoor je die tegenstelling? Wij niet. Hij wel, de geest zelf. Dat is nou genade, gemeente. Heerlijk toch? God doet alles. Hij verlost, hij roept, hij neemt je aan tot zijn kind. En dan houdt het niet op, dan ben je niet aan jezelf overgeleverd. Zo van, nu ben je er en ga dan maar verder. Nee, de Heilige Geest houdt het verlangen in je leven gaande. Hij houdt het gebed op gang. En waar wij verkeerde dingen vragen of zeggen, onhandig zijn in de communicatie, niet weten wat je nou precies onder woorden moet brengen, omdat we de wil van God maar moeizaam kennen, daar neemt Hij het voor ons over. Hij pleit voor ons. Dat mag je heel letterlijk zo horen zoals ik het nu zeg. Hij pleit voor ons. Nu, op dit moment. En morgen, als je weer zoekt naar woorden. Zoek naar wat je bidden zal, zoals het moet. En woensdagavond, als je weer halverwege de week bent en alles weer een beetje wegzakt. En bij de dokter, in de wachtkamer, een gesprek met je kind. Op dat moment dat je niet weet hoe het verder moet. Of het juist wel weet, maar het heel anders in je leven gaat. Hij pleit. Op dat moment, hè. Zonder dat je hem nu per se opmerkt. Of dat hij de aandacht voor zichzelf vraagt. Of dat je zijn zuchten ook zelf hoort. Het kon wel eens samenvallen met uw gebeden, met jouw gezucht. Maar gelukkig niet altijd. Stel je voor, hè, dat de Heilige Geest alleen pleit. Als jij eraan denkt. Als u bidt. Dan zou het een hele arme bedoeling worden. Hij pleit. Daar mag je gerust een dikke streep onder zetten in je Bijbel. Als een zekerheid, als een belofte. Hij pleit. Hij is aan het pleiten. Al maar door. En daarom klinkt in het hart van al die aangenomen kinderen van God. Die niet weten waar het nou precies heen moet. Onuitsprekelijke zuchtingen. Hij pleit. En dat betekent dat hij ertussen gaat staan. Tussen u en de Vader. Tussen uw vragen en God horen. En uw gesmeek en Gods luisterende oor. Gebeden met oprechte intenties. Maar ook die gebeden met een heel groot gehalte aan ik. Heer, wilt u dat ik? Wilt u mij geven dat? Waar onze verlangen centraal staan. Niet naar God toe, maar naar mijzelf. Onze gebeden, gemeente, moeten worden schoongemaakt. Maar hoor hoe hij hier pleit. Hij gaat ertussen staan. Tussen wij die het niet weten, wij die het niet goed doen. En God die in zijn almachtige goedheid weet waar het naartoe moet. Gemeente, zo mag je het zeker weten. Hier is een geest die volmaakt het gebed verwoordt. En omdat wij dat weten, daarom schrijft Paulus dit, dan wordt onze hoop machtig en heerlijk versterkt, ons verlangen weer aangevuurd. Want wij weten het zeker, hij neigt zijn oor. Ja, ook door de geest naar mijn gezucht en naar mijn geklaag. En is het een gebed dat altijd gehoor vindt. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden opmerkend ga. Hoor mijn gebeden. Door de geest die ertussen gaat staan, die voor ons pleit, klinkt het de hemelse Vader als muziek in de oren. De stem van zijn kind. Wat hoort hij dit graag? Uit uw hart, uit uw leven. Niet wetend hoe. Maar door de geest komt het aan. en hoort de Vader. Hij neigt zijn oor. We gaan naar het laatste toe, gemeente. Ik hoop dat u hier diep door vertroost wordt, maar het mag nog één stapje verder. God die weet wat er in je hart leeft. Het zou Psalm 139 ontleend kunnen zijn wat Paulus hier schrijft. Heer, u doorgrondt en kent mij. Vers 27. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. De Heere, die doet zelf huisbezoek in je hart. Hij doorzoekt je hart. Hij legt zijn oren bij ons allen te luisteren. Niet alleen als we bidden, dan zeker ook, maar altijd. Zo schrijft Paulus ook op dezelfde manier, met dezelfde soort van werkwoorden. God is degene die onze harten aan het doorzoeken is. Hij zoekt door al die harten. Hij komt op huisbezoek. Niet af en toe, niet één keer per twee jaar, zoals je dat wellicht zult doen. Maar voortdurend. Voortdurend kijkt hij mee, luistert hij mee in je leven. Wat treft hij allemaal bij je aan? Ik hoor wel eens mensen zeggen, dominee, u zou eens moeten weten. Waar vind je dat nou, gemeente? Iemand die alles van je weet. En je nog wil kennen ook. Die nog naar je wil luisteren ook. Wat treft hij allemaal bij mij aan? Want dat hij alles doorgrondt, gemeente, dat is zeker. Hij kent ons beter dan dat we onszelf kennen. En hij ziet het nog veel scherper dan u en ik. Waar wij hem niet bedoelen, maar onszelf in onze zondige verlangens. Maar hoor dan hoe Paulus de gelovigen, de geroepen heiligen bemoedigt. Dat de Heer die de harten doorzoekt, niet weet wat jij er allemaal wil. Ja, dat weet hij ook, maar daar niet naar luistert. Weet u wat u wel hoort? Hij hoort de onuitsprekelijke verzuchtingen van de geest. Die de verlangens richt op God. De wens om hem lief te hebben zoals hij ons lief heeft. Om hem te kennen zoals hij ons kent. Om hem te dienen zoals hij dat wil en zoals hij dat waardig is. Wat hij dan in jou of mijn hart hoort, gemeente, komt niet uit eigen bodem. Komt niet uit uw eigen bron. Maar wordt geuit door de Heilige Geest. Kijk, dat is wonderlijk. De Heer doorzoekt uw hart. Mijn hart. En hij hoort de uitingen van de Heilige Geest. Hij weet wat het denken van de geest is. Hij komt niet je eigen mindset tegen je eigen denken. Nee, hij doorzoekt uw hart, maar hij ziet en hoort. Hij treft daar het denken van de geest aan. Zo voltrekt zich die radicale transformatie, die vernieuwing van ons denken en ook van ons bidden, gemeente. Wij die getekend worden door zwakheden, omdat wij niet weten wat we bidden zullen, u kunt dat refrein inmiddels wel dromen, worden door de Heilige Geest geleid, die het wel weet. De Geest die ook verantwoordelijk is voor het nieuwe hart. En hij zei daarbij, ik zal mijn geest in uw hart geven. Zo profeteerde Ezechiël. Dan ga je willen wat God wil. Dan ga je luisteren naar zijn stem. Dan ga je gehoorzamen. Als God, gemeente, tijdens het huisbezoek in uw hart alleen maar hoort wat wij zelf belangrijk vinden, waarvoor hij gaat, waarom zou hij dan luisteren? Op zo'n manier, gemeente, wil de Heer onze gebeden niet verhoren. En zal hij dat ook niet doen. Maar waar de geest ertussen staat, het voor je opneemt, omdat wij zijn aangenomen als zijn kind, daar worden alle gebeden verhoord. Alle gebeden. Alle gebeden. Niet al uw wensen, dat heb ik niet gezegd, maar wel alle gebeden. Want God weet wat zijn geest erbij denkt. Hij bidt wel in de heilige en op een bepaalde manier ook wel voor de heilige, maar liever zou ik zeggen, hij bidt vooral naar Gods wil toe. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Laat mij uw wil die goed is alleen maar gehoorzamen. Uw wil die ik mag kennen door uw wet. Uw wet waarin u zegt, dit is het goede leven. En dan, gemeente, mogen we het zeker weten, de geest krijgt nooit nee te horen. Omdat God altijd een ja hoort. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. De onuitsprekelijke, diepe verlangens van ons hart worden door hem omgebogen naar God. En voor God tot uiting gebracht. Door de geest voegen zondaren zich in het helsplan en in het raadsbesluit van God. Nou, dat klinkt misschien een beetje hoog theologisch, maar dan is het niet meer wat ik nou met allemaal met mijn leven wil, mijn stippen op de horizon, maar Heere God, gebruikt u mij maar. Mag ik u dienen waar u het wil en hoe u het wil? Dat bedoel ik hiermee. Dat ik mijn plekje in uw koninkrijk mag innemen. Dat u wat aan mij heeft. Zodat u mij ook kunt gebruiken. Om het evangelie verder te vertolken. Om ergens te leven waar u mij hebben wilt. Om in de plaats waar u mij geroepen heeft. Hier gewoon in de straten van Wilnis onder uw tijdgenoten. Om te bloeien tot eer van God. Om je te helpen in dat misschien ongemakkelijke contact met je buren over geloof en God. Om als jeugdoudeling met die jongeren te spreken die de kerk eigenlijk niet meer van binnen ziet. Zo bedoel ik dat. Gemeente, de geest is Gods genadegave bij uitstek. De geest van de Heere Jezus. Die net zoals de Heere Jezus hier eigenlijk middelaar is. Die voor ons pleit. Voor de heiligen zelfs. Ik weet niet of u zichzelf zo durft te noemen. Heilige. Dat voelt zo hoog, hè? Zo verheven. Alsof je al een soort stralenkrans om je hoofd bent en van het leven van deze wereld losgezongen bent. Dat je de zonde achter je laat en zo. Toch schrijft Paulus het wel. Ik bepaal u nog even aan het einde van mijn preek bij het adres. Hij begon deze brief met geroepen heilige. En in dit hoofdstuk ging het over aangenomen kinderen. Zondaren in zichzelf. Maar in Christus Jezus, mensen die door de geest wandelen, door de geest denken, door de geest God behagen. Zonder de geest hoor je God niet toe, ben je niet in Christus Jezus. En kan je alles wat Paulus hier schrijft omdraaien, verdoemenis en ellende. Wil je daarin niet eeuwig omkomen, luister dan gemeente naar de geest. Die je roept door het evangelie. Die je in de Heer Jezus inlijft. En waar de geest in je woont. Daar sta je op. Daar leef je zoals Christus. En word je als kind van God geleid. Hij houdt het verlangen levend. De hoop die dut niet in. Je zuchten wordt beantwoord. Hij houdt je gebed op God gefocust. Zodat je leven zich voegt in zijn wil. En dan gaat het altijd goed. Want zo vervolgt Paulus zijn schrijven. Voor hen die God lief hebben, werken alle dingen mee ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En daarin, gemeente, gaf God zijn hulp. Zijn geest. Amen. Laten we met elkaar gaan danken en bidden. Heren, met des te meer overtuiging mogen we ook als gemeente bidden. U heeft vanmorgen bij ons huisbezoek gedaan. En ook nu kijkt u mee in ons aller hart. U luistert. We zongen het uit met Psalm 116 vanuit de blijde overtuiging. U neigt uw oor naar mijn stem, naar mijn smekingen en naar mijn geklaag. U hoort het zuchten. Maar ten diepste luistert u niet naar ons, maar naar uw geest. Uw geest die in staat is om naar uw wil toe te bidden. En dat ook doet met volle overtuiging. Heren, we danken u voor uw werk. Ook daarin. Heren, we danken u dat u ook de gebeden daarin verhoort. In dat licht. Niet wat goed is voor ikke, maar wat goed is voor uw koninkrijk. Heer, geef daar ons oog, oor en hart voor. Dat kan ook niet anders, want waar uw geest in ons leven werkt, daar gebeurt dat, dat u dat ook als vrucht geeft. Het verlangen voedt. Ook de pijn doet voelen als we uw wil niet bedoelen. De strijd misschien om in zwakte uw kracht tot zijn uiting te laten komen. Heer, we leggen het allemaal in uw handen, persoonlijk. En ook als gemeente, waarin we ook zuchten, zoekend naar uw wil, tastend naar de weg. We bidden u om de leiding van uw geest in de kerkraadsvergadering de komende week, morgenavond. Ook in het beroepingswerk wat op onze schouders rust. Het verlangen naar een eigen herder en leraar. Wat is goed in het licht van uw koninkrijk. Heer, we roepen u daarbij aan in de volle overtuiging dat u ook wegen leidt. En wij vragen u dat die roepstem ook aan de andere kant zijn weerklank mag vinden. Dat ook predikanten zich niet verschuilen achter hun eigen wil, vroom inkledend, dat ze niet de roeping ervaren, maar ondertussen misschien heel bang zijn om te verhuizen of hun zekerheden er niet voor over hebben. Heer, we bidden u. Geef dat we verblijd mogen worden door een eigen onderherder. Iemand die de gemeente week in week uit mag voorgaan. Maar die ook geroepen wordt om voor ons te bidden. Om de mensen te bezoeken. Heren, we bidden u, zegen uw gemeente. En Heren, geef dat we onze verlangens in het grote geheel van uw koninkrijk mogen zien. En dat u ook daarom voorziet. Dat we als gemeente ook aan onze hoge roeping mogen beantwoorden. Juist ook door de bediening van het woord, om een woonplaats van u in de geest te zijn, waarin u wordt gediend en geëerd, waar uw koninkrijk zich opent, waar mensen toegevoegd worden, waar ook uitgekeken en uitgereikt wordt naar de mensen om ons heen. Heer, we bidden u, zegen uw gemeente. Ook het werk dat we als gemeente mogen doen, ver bij ons vandaan, waar uw broeder Meijer voor heeft geroepen, samen met zijn gezin, zijn vrouw en kinderen. We danken u voor de goede ontmoetingen die er zijn. We danken u, Heren, voor het feit dat Herman vandaag zijn verjaardag mag vieren. En we leggen ook in uw handen het vervolg van het traject van een visum om ook in Costa Rica te mogen blijven arbeiden. Het zijn ingewikkelde processen, meestal, die ook vaak ons beproeven in ons vertrouwen. En daarom leggen wij het vol overtuiging in uw handen neer. Heer, u die weet waar u ons roept, u zult ook voorzien. Heren, laat uw koninkrijk mogen groeien en bloeien. Onder uw volk Israël, daaromheen. Wij bidden u, Heren, voor de wereld waarin wij leven. Vol van geweld en verdriet. Vol van nood en gezucht. De schepping die kreunt het uit. En wij dragen eraan bij dat de schepping zo moet zuchten. Heren, ontferm u. Ontferm u zeker ook over de mensen die daar ook de gevolgen van ondervinden. Heren, denk aan ons, ook als het voor ons gevolgen heeft. Nogal wat mensen worden in hun bestaanszekerheden beperkt. Zeker ook als we in de landbouw werken, een boerderij hebben, met alle stikstofproblematiek. Heren, wilt u ook daarin voorzien. Heer, zo keren we ook weer terug tot uw gemeente hier. Denk aan ons in alle vreugdes en alle zorgen. In de dingen die we meebrengen. U kent ons, Heer. In onze zoektocht. Soms ook naar onze identiteit. Wie zijn wij? Onze verhouding met onze geaardheid. We hebben misschien wel ontdekt dat we homo of lesbisch zijn. En dat roept wel weer zijn nodige vraag op. Hoe moet het verder en hoe zien we ons leven voor ons? Heer, gedenk de homo's, de lesbisch onder ons. Of de mensen die wij kennen en die daarmee te maken hebben. Heer, gedenk iedereen. Wil mensen met een homoseksuele geaardheid, maar ook mensen met een heteroseksuele geaardheid bewaren voor de zonden van het hart. Heer, geef dat wij, hoe we ook zijn, ons een kind van u mogen weten. Geroepen om u te dienen, om voor u te leven. En gaat u zo met ons mee deze tweede Pinksterdag in. Vergeef wat verkeerd was, ook in het verkondigen van uw woord, waarin wij u niet hebben recht gedaan in het spreken of luisteren. Laat het woord zelf zijn werk doen en zijn weg in ons leven vinden. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot: leer mij naar uw wil te handelen. Dat is ook de weg die de Geest ons wijst en die naar de wil van God bidt en pleit. En zo mogen we ons ook vroeg in die weg leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 6. Gemeente, verheft dan nu uw hart tot God en ontvangt de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u leg. En ga dan verder in vrede en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.
Thank you.